En gemeente, ik zou de prediking met een vraag willen beginnen die in de preken van de afgelopen tijd wel vaker aan de orde geweest is. Maar even heel eenvoudig, jongens en meisjes. Waar is een mens het dichtst bij de hemel? Zou je daar een antwoord op weten? Waar ben je nou het dichtst bij God? Waar moet je dan zijn? Je hebt mensen die zeggen, ja, daar moet je eigenlijk een hoge plaats voor opzoeken. Die gedachte zal in het hart van de torenbouwers van Babel gespeeld hebben toen ze probeerden om met hun bouwsel de top in de hemel te laten steken. Die gedachte zal bij de afgodsdienaars in het Oude Testament gespeeld hebben toen ze op de hoogten gingen offeren. Dan ben je wat dichter bij de hemel dan wanneer je in het dal zit, dachten ze. Die gedachte kom je tegen in het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, als ze het heeft over de Gerizim, een van de bergen in Israël, waarvan de Samaritanen geloofden, als je daar bovenop bent, dan is het God aangenaam en dan ben je het dichtste bij hem. Er zijn andere mensen op de wereld die zeggen, ja, het hoeft niet per se een hoge plaats te zijn, maar er zijn wel bepaalde plekken op aarde waar je dichter bij de hemel bent dan op andere plaatsen. Dan zal een Jood misschien zeggen, dan moet je naar Jeruzalem gaan. En vooral als je dan bij de klaagmuur gaat staan om daar te bidden of een briefje tussen de stenen te frommelen, dan ben je het dichtst bij God, bij die plaats waar hij vroeger heeft gewoond. Misschien dat iemand uit de Romeinse kerk zegt, voor mijn gevoel moet je dan in een of andere kathedraal zijn, zo'n oud godsgebouw waar een altaar staat, waar de priester nog dagelijks het misoffer brengt en daar voel ik dat God dichtbij is. Allemaal mis, gemeente. Allemaal mis. Als wij willen weten waar wij ook vandaag het dichtst bij God kunnen komen, dan ligt het antwoord op die vraag in de tabernakel. Dan bedoel ik niet in de tabernakel als gebouw, maar het antwoord gaan we straks ontdekken als we opnieuw in gedachten teruggaan naar die tent. En als we dan bij het volgende voorwerp aankomen dat we gaan overdenken. We zijn al een tijdje in dat heilige aan het rondkijken, jongens en meisjes. We hebben een kandelaar zien staan. We hebben vorige week een tafel met brood gezien. En nou lopen we iets verder, paar passen maar, achterin dat heilige, vlak voor dat gordijn. Daar achterin staat nog iets. Het reuk. Offeraltaar. En als je kijkt naar de manier waarop het hier in vers 6 van Exodus 30 staat, dan zegt de tekst het ook eigenlijk. Wie bij dat altaar staat, is in ieder geval daar in de tabernakel het dichtst bij de plek waar God woont. Gij zult het zetten, dat altaar, voor de voorhang die voor de ark der getuigenis zijn zal. Die plaats waar ik met u samenkomen zal. Wil je daar het dichtst bij komen als gewone priester, dan moet je bij dit altaar gaan staan. En wat dat inhoudt, gemeente, gaan we samen ontdekken. Het reukofferaltaar. Thema voor de prediking van morgen. Drie vragen. In de eerste plaats, wat is dat voor een altaar? In de tweede plaats, wie offert er op dat altaar? In de derde plaats, wat offert men op dat altaar? Het reukofferaltaar. Wat is dat voor een altaar? Wie offert er op het altaar? En wat offer je op het altaar? Nou, hopelijk heeft u er ook naar uitgezien om vanmorgen weer verder te gaan rondkijken in de tabernakel. En de kinderen ook, misschien wel onderweg naar de kerk, met elkaar zich afgevraagd, waar zou het vanmorgen over gaan? Want we hebben al een hoop gezien, buiten de tent, binnen de tent. En eigenlijk altijd als we weer wat nieuws zagen, dan was het toch wel indrukwekkend. En dat geldt voor vanmorgen ook weer, want daar staat voor de tweede keer in onze serie een altaar. Een vierkant altaar, net zo vierkant als dat wat in de voorhof stond. Het is ook het tweede voorwerp wat zowel van sittimhout als van bladgoud gemaakt is. In dat opzicht is er een overeenkomst met die tafel van vorige week. Van binnen van hout, van buiten van goud. De afmetingen zijn wel heel anders dan bij dat koperen altaar en bij die tafel. Wat bij dit voorwerp vooral opvalt, dat is dat hij relatief hoog is. Als je let op de andere afmetingen, hij is 1 bij 1 L, dus dat is 50 bij 50 centimeter. Maar hij is dubbel zo hoog. Een soort klein flatgebouwtje zou je in de verte kunnen zeggen. En bovenop een dak, een plaat van goud waar men dan op kan offeren. Er is een rand omheen gemaakt, net zo'n mooie omlijsting vermoed ik als bij die tafel van vorige keer. En er zijn op de vier hoeken van het altaar ook vier hoornen. Die komen uit dat altaar voort en die wijzen als het ware omhoog. En dat is in feite wat er niet alleen door die hoornen gebeurt, maar ook door die hoogte waar ik het net even over had. Het is een voorwerp wat als het ware de lucht insteekt. En dat moet ook. Want wat doen ze daar? Daar wordt dus geofferd. En dat offerritueel wordt vanaf vers 7 zo'n beetje besproken. Daar zien we dat het Aaron is die op bepaalde momenten van de dag bij dit altaar iets moet aansteken. Hij moet dat doen als hij eerst in de voorhof dat andere altaar heeft bediend. Want het is 's morgens, vers 7. En het is tussen de twee avonden, vers 8. En dat zijn uitdrukkingen die ons bekend kunnen voorkomen als we de offerdienst kennen. Want dat betreffen die twee momenten. Die twee belangrijke tijdstippen van 9 uur 's morgens en 3 uur 's middags. Als op het brandofferaltaar buiten in de voorhof de dagelijkse offers van die lammeren gebracht werden. Is dat gebeurd? Moet de priester vervolgens binnen eerst de lamp verzorgen? Zo staat het hier. Zowel 's morgens als 's middags is er aan die lamp het een en ander te doen. En vervolgens loopt die priester door naar het eind van het heilige. En bij dat reukofferaltaar gaat hij dan ook offeren. Ja, dan worden er kolen genomen van dat eerste altaar buiten. Die worden bovenop dat gouden dak van dat reukofferaltaar gelegd. En dan moet hij de specerijen, die fijn verpulverde, welriekende specerijen, over die vurige kolen sprenkelen. En dan gaat daar de rook van het offer omhoog. Ja, en nog iets gaat omhoog. Dan moet ik eventjes een nieuwtestamentische geschiedenis erbij betrekken. Maar dat geeft niet, want die kent ieder kind hier in de kerk. Iedereen kent het verhaal van Zacharias met de engel in de tempel. Die twee ontmoeten elkaar op die plek waar we het hier over hebben. Bij dit gouden reukofferaltaar. Het is inmiddels in de tempel, niet meer in de tabernakel. Maar het is die plaats. En terwijl Zacharias daar aan het offeren is, komt daar ineens die engel bij hem staan. En Zacharias schrikt. En wat zegt Gabriël dan? En dat zegt iets over wat de priester op dat moment aan het doen is geweest. Dan zegt die vrees niet, Zacharias. Uw gebed is verhoord. Dus wat betekent het reukofferaltaar in het geheel van de tabernakeldienst? Dat reukofferaltaar is het symbool voor wat wij noemen de binnenkamer. Het gebedsleven. Onmisbaar onderdeel van het geestelijke leven. Het was niet moeilijk vanmorgen psalmen op te zoeken die dat verband ook leggen tussen dat reukoffer en die gebeden die Gods kinderen opzenden. Psalm 4 na de wetslezing. Over het recht naar het altaar treden, offeren God een rein gemoed. Wat is dat dan voor een offer? Het offer der gerechtigheden. En, daar heb je het, het zuivere reukwerk der gebeden. Wat gaan we straks na de preek zingen? Over mijn bee, dat is mijn bede, mijn gebed, kinderen, met opgeheven handen. Wij vouwen onze handen. Toen gingen ze met de handen in de lucht staan, in de tabernakel en in de tempel. En wat is dat dan voor een gebed? Hoe gaat dat dan met die handen mee omhoog? Als reukwerk voor u toegericht. Reukwerk offeren is bidden. En dat is de eerste les, gemeente, die ons vanmorgen voorgehouden wordt. Bidden is dus ook een onmisbaar onderdeel van het geestelijke leven. Wat daar in die tabernakel staat en wat God daar neer laat zetten, dat hoort er dus allemaal bij. En dat komt bovenop de andere lessen die we in het heilige al hebben gehad. Weet u het nog? Wat was de les van de kandelaar? Dat er in het leven een band aan Christus moet zijn. Hoe geeft mijn lamp haar licht als ik op de kandelaar, op de luchter, op die schacht gefundeerd ben en daaraan verbonden ben en daaruit voortkom? Eenheid en verbondenheid met het licht ter wereld. Iets van die verbondenheid hoorden we vorige week trouwens ook toen het over die tafel ging met die broden. Hij is het brood des levens. Maar de zijnen worden ook broden die als dankoffer voor het aangezicht van God worden neergelegd. Geestelijk leven is ook leven der dankbaarheid, zei de tafel. En dan komt er een heel belangrijke les bovenop. Weet je hoe je ook iemand kunt herkennen die echt geestelijk leven heeft? Die bidt. Dat is een typering die je in de Bijbel wel tegenkomt bij de bekering van Saulus, weet u wel. Hoe gaat God Ananias geruststellen als die naar Saulus van Tarsen toe moet, die inmiddels blind in de rechte straat zit? Dan zegt God, zie, moet je nou eens kijken, hij bidt. En iemand die bidt is geen vijand, maar dat is een vriend, Ananias. Moest denken aan wat in het Oude Testament over het gebed in het leven van Gods kinderen gezegd wordt. Als je bijvoorbeeld let op de psalmen van David, van de week nog op een van de categorisaties over gehad. Als Davids psalmen uit zijn, hij is bijna overleden. Hij heeft psalm 72 gedicht voor zijn zoon Salomo en dan is het helemaal uit. Hij gaat aanstonds sterven en de Bijbelschrijver zet erbij. Dit was de allerlaatste psalm van David. Weet je hoe die dat dan zegt? De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Alles wat David met zijn harp bezongen heeft, van lof of klacht, van dankzegging of schuldbelijdenis, het viel allemaal onder de noemer gebeden. Ik dacht ook nog aan mensen uit de kerkgeschiedenis. Leest u wel eens een levensbeschrijving van iemand die veel heeft mogen doen in het koninkrijk van God? Wat waren dat voor mannen? Meestal worden die naar voren gehaald, maar er zouden ook vrouwen te noemen zijn. Wat waren dat voor mensen die veel hebben mogen doen onder de zegen van de Heere? Hoe hebben die geleefd? Wat was hun geheim? Of je nou Luther leest, of Whitefield, Bunyan of Spurgeon. Het waren allemaal mannen des gebeds. En als ze mijn levensverhaal gaan opschrijven. Ja, dat is de eerste toepassing natuurlijk, gemeente, die we nou gaan maken. Als ze uw biografie gaan opschrijven. In welk hoofdstuk zou dat dan komen te staan? Over het gebed. Of zou er helemaal geen hoofdstuk over gebed in komen te staan? Het zou natuurlijk al heel erg zijn, gemeente, als je op dit moment in de preek al af zou moeten haken. Als je nu al zou moeten zeggen, dat ken ik niet. Dat zou verderop in de preek ook kunnen. Als we verder gaan spreken over het leven van Gods kinderen, dan is er tussen het ene kind van God en het andere ook wel verschil. Dan zegt de een misschien op heel de preek, dat ken ik. En de ander zegt, ja, sommige dingen, dat heb ik nog niet geleerd. Zo ver ben ik nog niet. Of zo diep ken ik dat nog niet. Maar als je nou meteen nu al zou moeten zeggen, ik heb dit helemaal nog niet mee kunnen maken. Het gaat over iets wat ik helemaal niet doe. Ik hoor er wel veel van. Ik heb net ook wel voor de vorm mijn ogen dicht gedaan en mijn handen. En misschien zelfs dat niet. Misschien waren er wel onder het gebed, ik weet dat niet. Maar dat zou toch wat zijn als je wel in de kerk bent, de gemeente gaat in gebed en je hebt nog niet eens het besef, nou moet ik mijn ogen dicht doen. Nou moet ik mijn hart zien op te heffen. Dat altaar wijst naar boven als een kerktoren. Nou moet ik mijn hart opheffen naar de hemel. En je was misschien met heel wat anders bezig. Weet je wat dat bewijst? Dat een mens dood is. Dat is wat? Dat iemand je moet gaan vertellen dat je dood bent. Je krijgt je eigen rouwbrief overhandigd. Maar dat kan niet anders. Als het waar is, en dat is zo wat we altijd tegen elkaar zeggen, dat het gebed de ademhaling van het geestelijke leven is. En daarom zegt God, zoek dagelijks mijn aangezicht. En daarom zegt hij, laat Aaron iedere keer, 2 keer per dag in ieder geval, bij dat altaar gaan staan. Als je dat niet kent, dan ben je toch dood. Iemand die niet ademt, die kan niet leven. Wat zou het dan een zegen zijn als iemand die zo vanmorgen zijn naam hoort noemen, dat hij dan misschien voor het eerst vanmorgen, voordat hij de kerk uitgaat, een geestelijke ademhaling in zich voelt. En met de eerste zucht die hij leert slaken, de hemel gaat aanroepen, o God, ik sta er buiten, ik heb het niet, ik ken het niet, ik ben dood in zonden en misdaden, maar zoals het is kan het niet blijven. Wilt u mij levend maken, gun leven aan mijn ziel. Maak je armoede maar bekend bij de hemel, onbekeerde. Misschien zegt iemand, dominee, zelfs dat zie ik niet zitten. En wat moet ik dan tegen God gaan zeggen als ik nog nooit gebeden heb? En ik weet niet eens hoe dat zal moeten. Ik heb helemaal geen woorden. Een ander heeft misschien een hele woordenschat met mooie geestelijke termen. En ik heb niks. Het klinkt ook niet mooi als ik wat uit ga brengen. Ja, dat vindt u. Maar het is mij bij het overdenken van die tabernakel al wel meer opgevallen, dat wat wij mooi vinden, wat wij fijn vinden ruiken, om het eens even over die offers te hebben, dat dat heel wat anders kan zijn dan wat God aangenaam is. Heeft u toch bij dat vorige altaar ook wel over nagedacht? Dat wat God een liefelijke reuk laat noemen, als de rook van zo'n schaap of van zo'n lam voor zijn troon opstijgt, dat dat in onze menselijke waarneming iets verschrikkelijks geweest moest zijn. De doodstank. En ik heb me wat verdiept in die specerijen, daar gaan we straks nog wel wat over zeggen aan het eind van Exodus 30. Maar daar zitten verschillende specerijen bij waarvan uitleggers zeggen, ja, het zal samen bij elkaar misschien wel lekker geroken hebben, maar bepaalde dingen apart, die ruiken helemaal niet zo fijn, tenminste in onze waarneming. Het kan best zijn, gemeente, dat als wij gaan bidden, misschien als je vandaag voor het eerst probeert te bidden, dat je zelf schaamt en zegt, Heere, dat gebed van mij, daar kan u eigenlijk geen acht op slaan, want het is, wat stelt het nou eigenlijk voor, zelfs mijn gebed is nog zonde. Zelfs wat ik uit probeer te brengen, dat deugt nog niet. En dat God naar beneden kijkt en tegen de engelen zegt, zie, hij bidt. Was het zo mooi wat de tollenaar in Lucas 18 tegen God zei, toen hij zich op de borst sloeg. En toen hij zei, o God, wees mij zondaar genadig. God vond van wel. Maar kinderen van God vanmorgen. Hoe staat het nou met uw gebedsleven? U heeft leren bidden, anders had u geen geestelijk leven. U heeft een vorm van ademhaling. Maar hoe is het met die ademhaling? Aaron staat, zei ik, regelmatig bij het reukofferaltaar. Op vaste tijden, 9 uur 's morgens en 3 uur 's middags. David, volgens Psalm 57, had nog een moment dat hij voor het aangezicht van God kwam. 'S morgens, 's avonds, 's middags en 's avonds laat ik mijn gekerm horen, zegt hij in Psalm 57. Daar zit regelmaat in. Daniel ook, we hebben er nog niet zo lang geleden over nagedacht in de prediking. 3 maal daags boog hij zijn knieën voor de open vensters naar Jeruzalem. Niet alleen bidden als het u uitkomt, niet alleen bidden als u er behoefte aan hebt, maar ook bidden uit gehoorzaamheid. Je zou iets dergelijks over het bidden kunnen zeggen als wat we wel eens over het avondmaal zeggen. Als iemand God mag vrezen, als die van God toestemming krijgt om te naderen, dan hangt dat naderen niet af van de behoefte van die gelovige, maar dan moet hij zich richten op het bevel van de hemel. Dan kan er ook een naderen zijn uit gehoorzaamheid. Maar dan is de ervaring die je hebt, ook in het bidden, dat hoe meer je je daarin oefent, hoe groter de behoefte wordt om het te doen. Snap je dat? Al zou je in het begin er meer tegenop zien en er nog niet zoveel behoefte aan hebben. Als je je daarin oefent, wordt de behoefte vanzelf groter. En het werpt heerlijke vruchten af. Ik moest bij de overdenking ook denken aan die prachtige tekst uit het boek Job. Daar moeten we misschien ook nog eens apart samen over nadenken. Wat daar allemaal in zit als Job ergens zegt. Weet je wat je nou het beste kunt doen met de Heer? Aan hem wennen. Vind je dat vreemd, jongens en meisjes? Wij kunnen aan allerlei dingen in dit leven wennen. Maar Job zegt, wen nou aan de Heer. Gewen u aan hem en heb vrede. Want dat geeft vrede. Als een mens gaat wennen aan het gezelschap van God die hij straks toch gaat ontmoeten. Je bent op weg naar de rechterstoel. Je bent op weg naar de eeuwigheid. Hoe zou je je het best kunnen voorbereiden om voor altijd bij de Heere in de hemel te zijn? Wat zou daar nou de beste voorbereiding voor zijn? Gewen u aan hem en heb vrede. Als je straks achter die voorhang bij de troon van God wil komen, gemeente, ga dicht bij die voorhang staan, ga bij dat reukofferaltaar staan en gewen u aan hem. Nog 1 les voor ik naar het volgende punt ga. Die altaardienst begon dus ook in alle vroegte. 'S morgens, vers 7, als de lamp aangestoken wordt, wordt ook het eerste reukoffer gebracht. En u kunt zelf de toepassing wel maken. Zoals de ouders van Samuel. Zoals Hiskia. Zoals Job. En zoals de Heere Jezus. In alle vroegte. God zochten in het gebed. Ja, de Heere Jezus deed het 's nachts ook nog. Soms bij voorkeur 's nachts. En dat hoor je ook nog wel eens een keer van mensen die gelovig zijn en die in het ziekenhuis liggen of die ziek worden. En die dan vaak 's nachts in de weer zijn, maar die dan wel eens zeggen, dominee, ik heb vannacht ook weer 3 uur wakker gelegen, maar toch was het niet mijn best, niet mijn slechtste moment toen ik daar midden in het donker de Heere mocht aanroepen. En toen was het toch goed. Gemeente, ik ga gauw naar het volgende punt. Want behalve dat we op het altaar zelf letten, letten we ook op degene die daarbij staat. Wie offert er nou op het reukofferaltaar? Nou, dat is heel duidelijk, dat is niet Jan en Alleman, dat is een priester. En in het tekstgedeelte wordt zelfs alleen maar gesproken van die hoge priester, ziet u dat? Daar wordt niet het woord priester gebruikt, er staat in vers 7 en 8, Aaron zal dat aansteken. Dat is eigenlijk alvast wel een mooie lijn waar ik straks nog wel wat meer van zal zeggen. Het is oorspronkelijk hoge priesterlijk werk, bidden. Maar je ziet in de loop van de tijd dat die tabernakel bestaan heeft en dat die tempel later gekomen is, dat ook de gewone priesters dat werk zijn gaan doen. Dat weten we bijvoorbeeld dus uit die geschiedenis van Zacharias. Tegen de tijd dat Zacharias aan de beurt is om te offeren, hebben ze een heel systeem, een hele ploegendienst zou je misschien bijna zeggen, georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle priesters een keer aan de beurt komen. Er zijn 24 klassen, 24 indelingen. En dan kom je, net als die Zacharias, hooguit één keer in je leven aan de beurt. Er waren, meen ik, in die tijd wel 20.000 nakomelingen van Aaron in Israël. Maar, hoewel het dus later over meerdere personen is uitgespreid, het blijft dus ambtelijke dienst, reukofferen. Wat denkt u, gemeente? Dat staat allemaal niet in Exodus 30, maar dan pak ik weer even Lucas 1 erbij. Wat denkt u, als het nou ambtelijke dienst is, als je daar staat, dat zal dan toch ook wel gevolgen hebben voor wat er dan wordt gebeden door zo'n man. Dan is het niet voor de hand liggend dat hij daar alleen maar, of in de eerste plaats, zijn persoonlijke noden en behoeften bij God kon brengen. Die man staat daar als priester en een priester staat er altijd voor iemand anders ook. Die heeft een band met een heel volk. En die heeft op dit moment de roeping om voor dat hele volk, voor dat Sion van God, de nood, de gezamenlijke nood bij God neer te leggen. En zo weten we het ook uit buitenbijbelse bronnen, dat die priesters met name ook in de loop van de jaren en na de ballingschap steeds sterker daar de nood en het verlangen naar de Messias zijn gaan neerleggen. Verlossing die beloofd is en waar naar uitgezien wordt. En als je dan nog even aan die Zacharias denkt, gemeente. Verre nakomeling van Aaron. Hij staat daar, hij bidt daar. En dan komt er ineens iemand uit de hemel. Het eerste wat hij zegt is: Zacharias, vrees niet. Uw gebed is verhoord. Sommige kinderbijbels die zeggen, ja, dat gaat natuurlijk over dat kindje. Het gaat over Johannes de Doper. Daar hebben ze zo lang naar uitgezien. Daar hebben ze zo lang op zitten wachten. Uw gebed is verhoord. Wat denkt u, gemeente? Die man is een oude man. Ik weet niet precies hoe oud Zacharias was. Maar die staat daar voor het eerst van zijn leven in de tempel. Hij staat daar als ambtsdrager en moet de nood van het volk aan de Heere voorleggen. Hij is inmiddels misschien wel 45 of 50 jaar met Elisabeth getrouwd. Elisabeth die ook stokoud geworden is. Denkt u werkelijk dat als Zacharias bij dat reukoffer staat te offeren, hij staat er voor de eerste en ook voor de laatste keer, dat het eerste wat in zijn gedachten dan is, zou u ons nog een kindje willen geven? Ik geloof er niks van. Daar komt Gabriel ook niet allereerst voor uit de hemel, gemeente. Want Gabriel wordt ingeschakeld om kerstfeest voor te gaan bereiden, om de komst van de Messias aan te kondigen. En dan heeft hij twee mededelingen voor Zacharias. Lees het maar na in Lucas 1 vers 13. Uw gebed is verhoord. 1. En 2. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult zijn naam Johannes heten. Dat tweede heeft wel verband met het eerste. Maar Zacharias heeft niet alleen maar gebeden om een kind, gemeend. Hij heeft allereerst gebeden of God verlossing wil zenden. En die verlossing zal door iemand anders komen dan door Johannes. Gemeente, daar liggen natuurlijk ook wel weer lessen in voor wie reukwerk tot God wil opzenden. Waarvan je dan zeggen mag, dat is God aangenaam. Wat voor soort reukwerk moeten mensen nou bij dit altaar in rook laten opgaan? Elke gelovige heeft iets van een priester, we hebben dat al vaker gezegd. Dus als je als priester bij jouw reukofferaltaar staat, wat voor soort gebeden moeten er dan in het geestelijk leven naar de hemel opstijgen? Let op Zacharias. Let op de priesters in het algemeen. niet alleen maar zeggen wat jij denkt nodig te hebben. Niet alleen maar bepaalde dingen voor dit leven waarvan je zegt, God, wilt u me uithelpen, wilt u me raad geven. Eerst en vooral pleitend op zijn eigen beloften de nood van uw leven bij hem neerleggen. Dat allereerst. Pleiten. Want hij houdt getrouw zijn woord. En in de tweede plaats leren we van Zacharias en de andere priesters ook dat bidden in de tabernakel nooit egoïstisch kan zijn. Daar kom je niet met je persoonlijke privéverlanglijstjes. Daar gaat het altijd ook om die ander. Ik neem een volk mee de binnenkamer in. Dat is toch niet alleen voor een dominee zo, gemeente. U verwacht natuurlijk van de ambtsdragers wel dat ze de gemeente opdragen. Maar u bent allemaal priester als het goed is. Laten de priesters het volk opdragen, gemeente. Laten ze dat volk meenemen in de binnenkamer. De nood van een gemeente. De nood van een heel volk. En laten we dan ook leren wat het onze Vader ons in de avonddiensten ook voortdurend inprent. Want u heeft die bidder in het onze Vader nog nooit ik horen zeggen. Die zegt voortdurend wij en ons. Want daar bidt een priestergemeente. Nou, van wie zou je dat nou kunnen leren, jongens en meisjes? Want dat is nogal wat, hè, wat we nou als huiswerk meekrijgen. Om nou zo te bidden. Van wie zou je dat nou het beste kunnen leren als je priester moet zijn? Welk voorbeeld moet Zacharias en die andere priesters in de loop van de jaren gaan navolgen? Wie was de eerste die ermee begon? De hoge priester. Op wie zou je nou moeten letten als priester? Op diegene die onze enige hoge priester wordt genoemd. En ben ik weer bij de Heere Jezus, gemeente. Had u er ook naar uitgezien dat het vanmorgen ook weer over hem zou gaan? Het gaat ook weer over hem. Want zijn bediening is ook het geheim van het reukofferaltaar. Kijk maar naar zijn rondwandeling. Hoeveel gebeden zijn er uitgesproken, zowel overdag als 's nachts, terwijl de mensen of de discipelen erbij waren, of dat hij helemaal alleen zich terugtrok om in de eenzaamheid contact te zoeken met zijn Vader. Hoe heilig heeft het geklonken in de paaszaal, vlak voor Goede Vrijdag, het hoge priesterlijk gebed noemen we dat. Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. En als die de hof van Gethsemane ingaat en Goede Vrijdag gaat van start, dan bidt hij nog. Vanavond hopen we erover na te denken vanuit zondag 49. En als die zijn werk volbrengt aan het kruis, waarmee begint en eindigt de serie kruiswoorden die de heiland op Golgotha heeft uitgesproken? Het begint en het eindigt met een gebed. En wat doet de Heere Jezus vandaag, jongens en meisjes? Wat is hij op dit moment? Wij zitten nou hier. De Heere Jezus zit boven in de hemel, dat weet je toch wel? Aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Wat doet hij daar? Dan zal ik een tekst noemen uit het Nieuwe Testament, waarvan ik hoop dat hij die nog eens na gaat lezen. Uit een brief waarvan ik ook eigenlijk hoop dat u in de serie van de tabernakel die brief ook wel eens een keer opgeslagen hebt. Want die werpt daar licht op. De brief van de Hebreeën. Wilt u weten wie de Heere Jezus is? Wilt u weten wat de offers met hem te maken hebben? Wilt u weten wat het hele Oude Testament met hem te maken heeft? Lees Hebreeën. Wat zegt Hebreeën 7 vers 25 in dit verband? Dat de Heere Jezus is degene die volmaakt kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. Waarom? Alzo hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. maakt u van de zijnen, van de gelovigen, van de bekeerden, geen groep mensen waarvan u denkt, die zijn veel beter dan ik en daar kan ik niet bij. Dat zijn mensen, zegt Hebreeën, die door hem tot God gaan. Dat klinkt al een stuk dichterbij. Mensen die de Heere Jezus erbij halen als ze bidden. Mensen die op hem wijzen als ze God de Vader aanroepen. Mensen die op niks anders kunnen pleiten dan op Golgotha, op het bloed. Die door hem tot God gaan. Wat mag je weten als je zo bidt? Dat hij ook bidt. En dat hij zijn levenswerk ervan maakt. Aaron stond nog een paar keer per dag bij het reukofferaltaar. Maar hij leeft ervoor. Dat is wel eens een keer een vraag, hè? Dat ze zeggen, waar leef jij voor? Waar leeft die man voor? Wat is nou iets waar hij heel de dag mee bezig is? Voor zijn werk, voor zijn hobby. Iets wat een passie voor hem is, daar leeft hij helemaal voor. Waar leeft Jezus voor? Om te bidden. Voor zondaren. En waarom is het God de Vader zo aangenaam, dat gebed van de Zoon? Omdat die Zoon pas bij het tweede altaar is gaan staan, nadat hij bij het eerste altaar vandaan kwam. Hij heeft eerst geofferd, gemeente. Eerst gebrandofferd, voordat hij ging reukofferen. En de opgeheven handen van de hoge priester zijn daarom nog altijd doorboorde handen. En de Vader is het allemaal aangenaam. Er wordt gepleit op beloften waarvoor betaald is. En door hem, gemeente, ik ga verder, door hem mogen zondaren nu ook tot God naderen. Weet u het gedeelte uit Hebreeën nog wat in de laatste nabetrachtingsdienst gelezen is? Lees het anders nog een keer, Hebreeën 9. Toegaan over een verse en levende weg die gebaand is. Wat een wonder, het Nieuwe Testament gaat boven het Oude uit. Want als u bij uw reukofferaltaar gaat staan, is er geen gordijn meer wat scheiding maakt. Dan mag je, zonder dat er nog enige belemmering is, in de nabijheid van God komen te staan. Ik zei net, waar ben je dichtst bij God? Als je bidt, als je bij het reukofferaltaar bidt, en als je bij dat bidden de Heere Jezus mag noemen, dan sta je zo dicht bij God. Dan ben je bij het vaderhart van God. Dan ben je aangenaam in Gods ogen. Waarom zou er zoveel onzekerheid en zoveel twijfel zijn in het bidden? Waarom zijn er ook in de christelijke gemeente zoveel mensen met duisternis? En die misschien denken, ik heb het al zo vaak gevraagd, maar ik hou er misschien maar mee op ook. En ik bid vandaag de dag al veel minder dan jaren geleden, want ik heb nooit gemerkt dat het hielp. Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn, gemeente. Of u heeft het nooit goed gezegd. Of u heeft verkeerd opgelet toen de verhoring kwam. Wilt u daar eens over nadenken, als u al jaren het gevoel hebt niet verder te komen? Heb ik wel goed gebeden? Heb ik het nou allemaal maar neergelegd? Zomaar kriskras, willekeurig, zonder mijn hart erbij te betrekken en zonder te denken, wat voor grond zal ik nou aanvoeren? Waar zal ik de Vader op wijzen? Waar zal ik nou op pleiten? Dat u de Heere Jezus vergeten bent te noemen. Misschien heeft u ook wel niet goed gelet op de uitkomst. Gedacht, kijken of ik een goed gevoel krijg. Kijken of ik blij word. Kijken of ik warm word van binnen. Kijken of ik een flits zie. Kijken of er ineens iets aparts gebeurt. Wat staat in de Bijbel, gemeente, dat de verhoring van het gebed is? U moet op het woord vertrouwen. En het woord zegt dat al die door hem tot God gaan behouden worden. Daar moet u uw rustgrond van maken. En niet van uw gevoel. De kerngemeente van wat het reukoffer altaar ons te zeggen heeft, is dat we voor God mogen verschijnen, maar ook moeten verschijnen met niets anders dan wat bij Christus vandaan komt. En dat is ook hetgeen wat ons in de derde plaats nog wordt verkondigd. Als we nog even gaan letten op wat wordt er dan op dat altaar geofferd. We hebben gelet op het altaar zelf, plaats van het gebed. We hebben gelet op de priester, de hoge priester en de vele priesters die door hem tot God gaan. Maar wat werd er nou op dat altaar gesprenkeld? Ik sla een bladzij om. En ik kom bij dat stukje waar die vreemde namen in staan, jongens en meisjes. We hadden het er in de consistorie nog over. Hoe moet je dat nou allemaal uitspreken? Mirresap, dat weet ik nog wel. Maar Oniger, wat is dat eigenlijk? Dat is een bepaald poeder wat gemaakt wordt, moet je ook niet opkijken, maar dat is vreemd, hè? Gemaakt van de schelp van bepaalde slakken in de Rode Zee. Vraag me niet hoe ze erop gekomen zijn om dat ze te verpulveren en aan te steken, maar daar kun je dus ook nog reukwerk van maken. Galban, dat is een scherp ruikende gom, een soort hars uit Syrië. En dan heb je ook nog wierook, zuivere wierook uit het zuiden van Arabië. Ook een soort hars. Wat hard wordt, wat korrelig wordt en wat je dan ook kunt verpulveren. Nou, dat moet allemaal gemengd worden in gelijke verhoudingen. En dat moet dan vervolgens verpulverd worden en gesprenkeld op de kolen van het altaar. Wat voor lessen kun je daar nog uit trekken? Ik noem er 3 en dan gaan we stoppen. Om te beginnen, en zo staat het dus heel nadrukkelijk in vers 36, gij zult van hetzelfde heel klein pulver stoten. Misschien heb je bij een apotheek wel eens een keer zoiets zien staan, als een soort versiering op de toonbank, hoe dat vroeger dan eruit zag, een of andere metalen kroes met een stamper erin, ook van metaal. En dat doen ze nou natuurlijk anders, de apothekers, maar vroeger gingen dan de medicijnen in zo'n kroes en dan werd dat gestoten totdat het pulver was, maakten ze er weer tabletten van of iets anders. Heel fijn verpulverd. Een uitlegger zei dat is het beeld van de verbroken geest waarvan de psalmdichter zegt die is aangenaam voor God. Ik denk in eerste instantie toch nog aan wat anders. Het tabernakel is beeld van Christus. En elk onderdeel dat we tot nu toe tegengekomen zijn, hebben we ook iets teruggezien van het lijden van Christus. Weet je nog, die kandelaar. Hoe is die kandelaar kandelaar geworden? Want dat was een blok goud, dat hebben ze uit elkaar geslagen met hamers. Net zulke hamers als waarmee de spijkers door de polsen van de Heere Jezus zijn geslagen. Die broden op die tafel der toonbroden, hoe zijn die tot brood geworden? Hoe kwamen ze daar zo te liggen, zo geurig en zo warm op elke Sabbat? Dan kwamen ze net uit de oven. Zoals de Heere Jezus in de oven is geweest. Toren van de Vader op hem neerdaalde in alle hittigheid. En is de Heere Jezus ook verpulverd, gemeente. Gestoten en verbroken onder de last van de toren Gods. Hij moest de mortier van de apotheker in om aangenaam reukwerk te kunnen leveren. Maar ik geef die uitlegger dan wel meteen toe. Als je dat over de Heere Jezus gezegd hebt, dan kun je ook iets dergelijks over zijn volk zeggen. Mensen die in de loop van het geestelijke leven ook nog wel eens een keer gestoten en verbroken en verpulverd worden. Soms door verschrikkelijk zware wegen heen. En ze worden in zichzelf steeds meer afgebroken. En wat leren ze daaruit? Dat hun eigen gerechtigheid voor God verdoemelijk is. Dat al hun gestalten en bevindingen hen niet kunnen zalig maken. Wat leert een mens nou, gemeente, in de loop van het geestelijk leven, door al die tegenslagen, door al die tegenvallers, door al datgene waarvan wij denken, au, het doet zeer. Ik word weer kleiner gemaakt, weer meer in stukken gebroken. Wat leer je eruit? Het wierook, het reukwerk, wordt zuiverder, gemeente. Want er blijft nog minder van mezelf over om aan te bieden. Nog minder reden om op mezelf te hopen. Nog meer reden om op Christus alleen te vertrouwen. Zo zult ge recht naar het outer treden. En offeren God het zuivere reukwerk der gebeden. In de tweede plaats, gemeente, dat reukwerk mag absoluut alleen gebruikt worden als je aan God offert. Vindt u dat geen vreemde bepaling? Maar dat heeft te maken met het heilige karakter ervan. Deze speciale mix van vier verschillende harsen en stoffen. Die mag iemand niet gebruiken om ergens, als hij een avondje uitgaat, om dat op zichzelf te smeren of te sprenkelen. Dat hij denkt, nou dan ruik ik ook lekker. Dat mag je zeker niet gebruiken als je bij een ander altaar staat, om daar bijvoorbeeld aan Baal te offeren. Absoluut verboden. Sterker kan het niet, zoals in vers 38 staat. Die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. Iemand die dit reukwerk ergens anders durft te gebruiken dan in de tabernakel. En begrijpt u de les die daarin ligt? Wat wij bidden, gemeente, mogen we alleen maar opzenden tot de God die in de hemel woont. Tot hem je vertrouwen stellen. Op hem je aandacht richten. Bij hem je nood neerleggen. Niet bij mensen, niet bij andere goden. Wat ik in het gebed te zeggen heb, zeg ik alleen tot hem. En ik vertrouw alleen op hem. Maar dan wel tot hem gaan met heilig reukwerk. Dat is de laatste les van vanmorgen. Ik hoop niet dat er te veel lessen waren. Maar zullen we ook dat niet vergeten. Er zat een heel erg bijbelverhaal in Leviticus, jongens en meisjes. Heel erg. Want dat gaat over de eerste, de beste dag dat de tabernakel in dienst was. En dat ze alles gingen doen wat in het boek Exodus is voorgeschreven. Toen begonnen ze met z'n allen. Aaron had vier zoons, die mochten alle vier priester zijn. En toen gingen ze allemaal voor het eerst doen. Toen kwamen de twee oudste zoons van Aaron de tabernakel binnen met vurige kolen bij zich. En toen gingen ze op dat altaar offeren. En ze zijn aan de wier ook niet toegekomen. Want voordat het zover was, werden ze neergebliksemd. Dood. Omdat ze iets deden wat niet mocht. Wat was het geval? Ze hadden niet het vuur van het altaar uit de voorhof meegenomen, maar vreemd vuur. Laatste ernstige les, gemeente. We hebben elkaar aangespoord om de Heere Jezus te benutten. Om zijn naam te noemen als u tot God gaat. Dan bent u de Vader aangenaam. Dan mag u zeggen wat u wilt. Dan mag u vragen wat uw hart begeert. Als u Jezus maar noemt en op hem wijst, dan is de Vader tevreden. Doet u dat niet, gemeente? Komt u met wat anders aan dan met het werk van de Heere Jezus? Dan wil God het niet hebben. Maar ik zou zeggen, waarom zou u het eigenlijk doen? Er is een volkomen zaligmaker die bereid is en in staat is om al wat u ontbreekt mild en overvloedig te schenken. Amen.